Geliefden in de Heer Jezus Christus, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte en nog een gedeelte daaraan voorafgaand, dat we vorige week hebben laten liggen. Maar in ieder geval, ik lees u uit Handelingen 24, het u gelezen schriftgedeelte, het 25ste vers nog eens voor. Handelingen 24, vers 25, daar spreekt het woord van de Heer. En als hij, namelijk Paulus, handelde van rechtvaardigheid en matigheid en van het toekomend oordeel, Felix, zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde: voor ditmaal ga heen. En als ik gelegener tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. Wij letten op een deel van velen, vanavond op gelegen tijd. Vorige week hebben we gehoord hoe dat mooie, of mooie, het klinkt allemaal wel mooi, dat betoog van die advocaat Tertullus, hoe hij als vaststaande feiten naar voren brengt: het is een pest, het is een oproerling, het is een voorman, een voorganger van de secte der Nazareners. En een ontheiliger van onze heilige tempel. En je kunt er gerust navraag naar doen, onderzoeken, maar dan zal wel blijken dat niet voor niks geweest is. Dat wij hem hebben terecht willen stellen. Maar Lysias, met groot geweld daarover komende, heeft hem uit onze handen bevrijd. Anders had het al afgelopen geweest. Het is geen vraagteken, deze man. Het is een pest. Een besmettelijk mens die de samenleving in zijn geheel, in het grote Romeinse Rijk, in gevaar brengt. Maar ook voor ons persoonlijk onacceptabel, voor de Joden namelijk. Maar we hebben ook gehoord, op een wenk van Felix is Paulus gaan spreken en heeft zich verantwoord. En dan blijkt in principe er weinig overeind te blijven van die reden van Tertullus. Want het klinkt allemaal wel heel plechtig. Mensen kunnen soms de dingen met zo'n nadruk en zo zelfverzekerd zeggen, dat als wij daar vatbaar voor zijn, en dat zijn we vaak, dan denken we gelijk al, ja, dat zal wel waar zijn. Kijk, zo kunnen advocaten praten, zo kunnen politieke leiders praten, zo kunnen predikers praten. He, dat ieder op zijn eigen terrein zo in het leven, maar die mensen hebben je met een stelligheid, met een woord gebruikt, dat je er geen spel tussen te krijgen. Maar wat de spreukenman dichter zegt is ook waar: die de eerste schijnt te zijn in zijn twist, die de eerste is in zijn twistzaak, die schijnt rechtvaardig. Hij roert de grote trom. Maar zijn naaste komt en onderzoekt hem. Die gaat eens even echt nakijken of dat nou werkelijk wel zo is. En als mens moeten wij zeggen, dat is de gevaarlijke situatie van ons mensen, dat wij alle, de een meer, de ander wat minder misschien, maar toch erg bevattelijk zijn voor het imponerende, voor, ja, voor het aansprekelijke, voor het heldere, tenminste dat denken we dat het helder is, terwijl het vaak na onderzoek blijkt nergens op te berusten. Nou, Paulus heeft een antwoord gegeven. Het komt hierop neer: ze kunnen niet bewijzen waarvan ze me beschuldigen. Dan moet je nou net bij een Romein voor wezen, bij wie het rechtsgevoel, of in ieder geval het recht als zodanig, zo'n hoge ontwikkeling had doorgemaakt, waar een groot deel van ons strafrecht nog op stoelt. En dat Paulus dit gaat zeggen: ze kunnen niet bewijzen. Kijk, een mens kan wel zoveel zeggen, maar als je het niet bewijzen kunt, dan blijft daar toch niets van over. Goed, we zijn gekomen tot en met dat stukje waar Paulus zegt, hierin oefen ik mijzelf, om altijd een onergelijk geweten te hebben bij God en de mensen. Wat een groot voorrecht dat is. En als dat niet zo is, wat een druk dat dan ook naar buiten uit, maar ook in het persoonlijke leven teweeg brengt. En hoe hij zich hier als het ware van harte openzet. Ik zou bijna zeggen, je moet het kunnen zien nu. Felix moet het kunnen zien. En die afvaardiging van de kerkraad uit Jeruzalem, die moet het als het ware ook kunnen tasten met de handen. Dat is niet een of andere dweper. Dat is niet een of andere oproerling. Dat is niet iemand die om vuil gewin of wat dan ook een doel probeert te bereiken. Maar er is iemand die spreekt vanuit een open hart, een oprecht hart. En die het meent als die zegt, dat is mijn leerschool. Dat zijn oefeningen om met een onergelijk geweten te mogen wandelen voor God en de mensen. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Daar kom ik nu niet verder op terug. Dat laatste stukje heb ik beloofd nog iets van te zeggen in samenhang met het slotstuk van dit hoofdstuk. Na vele jaren ben ik gekomen om aalmoezen te doen aan mijn volk en offeranden. Ja. Ik heb daar al iets van gezegd tegenover degene die Paulus hier als inconsequent beschouwt. Offeranden. Hoe kan iemand die weet heeft van dat ene offer van Christus, hoe kan hij dan nog offeranden gaan doen? Ik ben ervan overtuigd dat Paulus helemaal geen offer voor zijn zonde heeft gebracht. Dat het ook niet in zijn gedachte geweest is. Als er sprake geweest is van offers, en hij wilde altijd de Joden een Jood, de Grieken een Griek zijn, tot op zekere hoogte, binnen bepaalde grenzen, niet ten koste van de waarheid. Maar als er sprake is van offeranden, dan is het geweest van lof en dank. Hem plechtig toegezegd. Dan is hij daar, in de feest, bij het feestvierende volk, had hij zich voorgesteld. Bij de broeders en zusters die tot het geloof in de Heer Jezus kwamen. Of die er nog van moesten horen. Om in dat gezelschap zijn grote naam te danken. En dan mocht hij oprecht zingen. Hier scheen ons het water te overstromen. Daar werden wij gedreigd door het vuur. Maar hij deed ons het gevaar ontkomen, verkwikkend ons ter goeder uur. Dat is wat betreft de offeren. Aalmoezen. Je weet, hij kwam met afgevaardigden uit de gemeente van de heiden, gelovigen. Kwam hij ook met een behoorlijk bedrag aan geld tot ondersteuning van de armen in de gemeente te Jeruzalem. Zo lees ik dat tenminste, aalmoezen te doen aan mijn volk. Dat was juist ergens een vrucht van de Heilige Geest. Het dienen van elkander in de liefde. Dat is wel heel iets anders dan die suggestieve reden van Tertullus, dat hij eigenlijk gekomen is om een rel te ontketenen, een opstand te bewerkstelligen. Dat berust nergens op. Paulus zegt, wanneer heb ik dat moeten doen dan? En zo ben ik maar zo lang in Jeruzalem geweest, verleden week gehoord. Maar hier komt nog een ander aspect bij. Hij kwam om aalmoezen te brengen. en om offeren van dankzeggen voor de Heere God. Waarover mij gevonden hebben, geheiligd zijnde in de tempel. Niet met volk, nog met beroerte. Hij stond daar niet als het ware tussen een groep gezworenen. Kijk, ik vestig uw aandacht daar nog even op. Je moet het zien als een tegenstelling. Want al die dingen die Paulus hier zegt, in de zin van, daar ben ik vrij van. Dat is mijn intentie niet geweest. Een soort ondergrondse actie. Om naar buiten uit een oproer te ontketenen. Maar het zijn wel allemaal dingen die zij juist wel hebben gedaan. In ieder geval, ze hebben het met blijdschap begroet, de samenzweerders die Paulus wilde doden. Ze hebben met blijdschap, hebben ze, en haat, hebben ze hem dood willen maken. In een oploopje. In een rel. Dus je begrijpt wel, dat woord dat deze man spreekt, dat is als het ware ook een bonken op die harde muur van hun eigen leven. Van hun geweten. Hoe het daarmee staat. Waarover mij gevonden hebben geheiligd zijnde. Met andere woorden, hij heeft de Joden geen ergernis gegeven. Nee. Hij heeft nog een paar mannen geholpen met het betalen van hun offeranden, die er voor tijdelijk een gelofte hadden gedaan voor de Heere. Maar er was geen beroerte bij, er was geen volk op de benen enzovoorts, maar er waren wel enige Joden uit Azië. Het terrein, het land, de streek, de provincies waar Paulus zich het meest heeft bewogen. Waar de felle acties zijn geweest. Waar ze vaak voor hem uittrokken of achter hem aankwamen. Als hij naar een andere plaats ging om de Joden op te hitsen tegen hem. Heeft hij niet ergens gezegd. Dat ze verhinderen ons het evangelie te verkondigen. Dat is zijn ervaring in Azië. Er zijn ook gelukkig Joden tot het geloof gebracht en gekomen. Maar voor het merendeel is de ontmoeting tussen Paulus en de synagoge, tussen Jezus Christus en de vertegenwoordigers van Mozes, op een bittere tegenstelling uitgelopen. Het bleek bij de meesten een onverzoenlijk verzet en haat tegen de naam en de persoon van de Heer Jezus en de prediking van de genade alleen. Die mensen kwamen ook tijdens de feesten naar Jeruzalem. En daar hebben ze notabene die Paulus. Die hebben ze, waar ze in Azië mee te maken hebben gehad, die zien ze daar. Ergens is hun reactie nog wel te begrijpen. Want ze kennen Paulus. Hoe radicaal dat hij die middelmuur des afscheidsels heeft getekend tussen Jood en Heiden. Die is door God gebroken. De vijandschap teniet gedaan. Ze weten het. Ze weten het, dat hij geen duim breed toegaf, al heeft hij Timotheus besneden. Maar dat wil niet zeggen, als het puur om de leer der zaligheid gaat, dan zegt hij, als je u laat besnijden, dan ben je verplicht de hele wet te doen, maar dan ook echt te doen. dan buig je je weer onder het juk. Dan moet je een gerechtigheid zien op te richten uit de werken der wet. Dat weten de Joden wel uit Klein-Azië. Dat ze in bepaalde opzichten kunnen ze ver, kan Paulus ver mee. Kan hij gerust nog wel eens een keertje in de tempel komen, als het moet. Of in de synagoge komen, laat het zo zeggen. En een stuk van hun, ja, manier meeleven. Maar aan de andere kant is die zo radicaal bij het besluit gebleven. Niet door de werken, opdat niemand roem. Gij die een Jood wilt zijn, die u zelf betrouwt te zijn een leidsman der blinden, doe je dezelfde dingen. Die zegt dat men niet stelen mag, steelt gij? Hij heeft alles als waar omvergestoten. Dus ik heb het in het verleden ook gezegd. Misschien een beetje te positief, maar je tracht de gevoelens van die mensen te begrijpen, te benaderen. Nou, zien ze die man in de tempel. Hij heeft zijn haar geschoren. Hij heeft betaald voor de offers van mensen die tijdelijk een denken Nazireërs, gelofte, bijzondere toewijding, een periode aan de Heer. En dat dan, al is het ten onrechte, al is de achtergrond de haat, maar dat er door hun gedachten geflitst is, wat nou? Zit hij in de tempel? In de tempel hebben we hem gezien. Die man die dan alles afgeschreven heeft en in de tempel. De offer. Wat een huilgelaat, dit en dat. Ze wisten wel dat het zo niet was. Maar ik tracht aan te geven hoe, ja, hoe die mensen toch ook in een opperste verwarring terechtgekomen zijn. Dat Jacobus nog elke dag zijn gang naar de tempel maakt. Jacobus de rechtvaardige, de broer van de Heer Jezus Christus naar het vlees. Ja, dat kunnen ze wel begrijpen. Want Jacobus is ook een ijveraar voor de wet. Die band met tempel en synagoge is bij Jacobus nog lang niet aan een eind. Maar dat ze Paulus daar nou zien, die Paulus, die als de raad van God verkondigt dat hij naar de heidenen moet, omdat zij het verwerpen. Die staat hier ook weer in die tempel. Dus ja, die uitbarsting van woede is natuurlijk heel groot geworden. Nou, zegt Paulus, die hadden hier moeten zijn. En die hadden mij moeten beschuldigen als ze wat tegen me hadden. Of laat ze deze zelf zeggen. Of ze enig onrecht in mij gevonden hebben als ik voor de raad stond. Ik heb toch in Jeruzalem ook voor de raad gestaan. Nou mannen, zeg het eens. Ik heb gezegd, over één woord, over de opstanding der doden word ik heden van u geoordeeld. Dat heb ik gezegd. Dat is waar. Het leek er haast niet op te slaan, maar het slaat er ergens wel degelijk op. Want het gaat over de opgestane Heren. Als de gevloekte, de gezegende zou blijken te zijn, de verliezer, de overwinnaar. Dan gaat het wel degelijk om de opstanding in de kern van de zaak. Als dat niet waar is, dan kun je Jezus van Nazareth ook wel als Jezus van Nazareth bijschrijven in de oude geschiedenis. Maar als je de lijn doortrekt, dat hij het lam is, wiens graf men bij de goddeloze heeft gesteld, maar die bij de rijken in zijn dood geweest is. Maar ook in principe van blijft gelden, zing vrolijk gij onvruchtbaar. Sta op uit het stof, want jouw arbeidsloon is bij de Heere en je recht is bij God. Kijk, dan voel je wel aan hoe uiterst belangrijk dat bericht in de boodschap dat opstandingsbericht is. Want dan ligt daarin ook mede verankerd dat die weg van Bethlehem via Golgotha het graf uitgemond is in de eeuwige overwinning. In Gods grote goedkeuring, in zijn welbehaag dat hij heeft genomen in de arbeid van zijn geliefde zoon. Nou ja, de Sadduceërs zijn het daar niet mee eens, want die geloven niet in de opstanding. De Farizeeërs die kozen toen de partij van Paulus. Dit zullen wel hoofdzakelijk Sadduceërs zijn die zich hier bevinden. Maar dat is een kwestie. Daar ben je zomaar niet uit. De Farizeeërs die het geloven, een opstanding. Paulus die er niet aan twijfelt. De Heer is waarlijk opgestaan. Ja. Nou, hier is alles mee gezegd. Toen nu Felix dit gehoord had, stelde hij hen uit, zeggende: als ik nadere wetenschap van deze weg, dat betekent hier van die hele situatie, zal hebben, wanneer Lysias de overste zal afgekomen zijn, zo zal ik volle kennis nemen van uw zaken. Ja, weinig zeggend. Hij had de man los kunnen laten. In principe wel. In principe had hij kunnen zeggen: Paulus, er schiet er niks op. Er is er niet één bij die één woord hard kan maken van waar ze je beschuldigen. Er is geen enkel bewijs. Jij zit hier ten onrechte gevangen. Van zijn kant gezien is het dan ook niet goed. Maar, dat hebben we al eens meer gezegd, er is ook een andere kant. En dat is Gods eeuwige raad. En Gods eeuwige raad, ja, ik hoop dat ik er niet te veel in zeg, met alle eerbied, is dit, dat Paulus een poosje uit de roulatie moet zijn, tenminste niet echt uit de roulatie, maar uit de openbaarheid moet verdwijnen om te bewaren. En de Heer kan dat ook wel onmiddellijk, of die kan wel een engel naast Paulus zetten die iedereen doodslaat, die een hand naar hem uitsteekt. Maar ja, dat is ons rationele praten. God gaat wonderlijke wegen. Paulus zit in de gevangenis. Hij wordt hier niet vrijgelaten. Maar tegelijkertijd geeft het hem toch een stukje bescherming. Want Felix is wel verantwoordelijk voor hem. Dat hij niet op de een of andere laffe manier uit de weg geruimd wordt. En er komt nog iets bij. Dat de Heere God toen en nu ons wil leren. Dat het zo echt waar is. Wat wij haast niet kunnen begrijpen. Het woord van God is niet gebonden. Ook al zit deze man in de gevangenis. Het woord van God gaat toch door. Ondanks alles. Ja, alle dingen moeten medewerken. Het is net alsof er in de handelingen ook een stuk spot, ironie schuilgaat. Alles is bezig om de naam onder de hemel gegeven uit te wissen. En steeds meer komt die naam boven water. Alles is in de weer om die mars van het woord tegen te houden. Het gaat toch door. Hoe zwaarder de druk, hoe groter wordt het verspreidingsgebied waar de naam wordt verkondigd. Dat is ook iets dat de Heilige Geest ons wil leren uit zulke gedeelten. Paulus had naar recht losgelaten moeten worden. Hij doet wel net alsof Lysias het beslissende woord kan spreken, maar dat weet die drommels goed, die kan het niet. Die weet er ook geen raad mee. Daarom is hij naar Caesarea gebracht, Paulus. Het is maar een tijd winnen. Daar komen nog andere dingen bij. Geld. Winst, de jacht. Dus, vanuit Felix' oogpunt gezien, zonde. Maar vanuit die wonderlijke raad des Heeren, moet alles medewerken ten goede. En hij beval de hoofdman over 100 dat Paulus zou bewaard worden en verlichting hebben. Omdat hij niemand van de zijnen zou beletten hem te dienen of tot hem te komen. Bij de Romeinen had je zo'n 3 soorten graden in gevangenschap. Je kon gevangen worden gehouden en op erewoord of tegen een bepaald bedrag, dat weet ik niet, maar op erewoord kon je dan buiten blijven, gewoon buiten blijven. Je mocht je stad niet verlaten of zo misschien, maar je hoefde niet in de gevangenis. Je kon ook gevangen gezet worden en dan kwam je in een gevangenis waarin allerlei misdadigers zaten te wachten op hun vonnis. Moordenaars, verkrachters, dievers, dieven en noem maar op. En dan had je nog een 3e soort gevangenschap. Dan werd je wel in een bepaald complex bewaard, geketend aan een soldaat, maar je mocht in de tuin wandelen die bij het complex behoorde. En je mocht ook bezoek ontvangen. Zelfs was het bij de Romeinen, bij Romeins recht, mogelijk, als je in die graad van gevangenschap je bevond, dat je dan ook nog 1 of 2 slaven mocht hebben om je ten dienste te zijn. Dat laatste is hier het geval. Paulus heeft geen slaven. Maar Paulus heeft een stukje vrijheid waardoor hij ontvangen mag broeders en zusters. Dat is van een grote betekenis geweest. Want op die manier kreeg de christelijke gemeente in Palestina, in Syrië, over lange tijd of voor lange tijd de gelegenheid om te spreken en te luisteren naar deze van God gezonde apostel, die zo bijzonder door de Heere was ingeleid in de reine leer der zaligheid, die persoonlijk kennis had van God, van de Heer Jezus, van de Heilige Geest, van de oude en de nieuwe mens, van de dood en van het leven. En al heeft de Heilige Geest het niet goed gedacht om dat ons daar veel over te schrijven, maar dat Paulus hier de ruimte krijgt om toch te horen en te spreken. Dat hij bezoek mag hebben, dat zal ongetwijfeld tot grote zegen zijn geweest, ook voor de gemeente, die middelijkerwijs niet door de apostel Paulus zijn gesticht, maar broeders en zusters die daar in de gevangenis bij hem terecht konden, hebben vast van de gelegenheid gebruik gemaakt, ook om zijn gevangenschap te verlichten met spijs en drank. Na sommige dagen, Felix daar gekomen zijnde, dat is het laatste stukje, met Drusilla zijn vrouw, die een Jodin was, ontbood Paulus en hoorde hem van het geloof in Christus. Het is niet helemaal duidelijk waar Felix vandaan komt. Is hij na het voorgaande een poosje de stad uit geweest? Heeft hij een weekje vakantie genomen? Of betekent het dat hij van het ene gedeelte van het gebouw naar het andere gedeelte van het gebouw, gebouwencomplex, gegaan is? Dat is niet belangrijk, maar ik noem het alleen maar. Na sommige dagen Felix daar gekomen zijnde, met Drusilla, heb ik al iets van gezegd, en van Felix en van Drusilla, ga ik allemaal niet herhalen, alleen ze was een Jodin, Als ik het goed heb, was haar vader, de Herodes Agrippa, die Jacobus liet onthoofden in Jeruzalem. En ook Petrus gevangen wilde nemen en nam. Een Jodin, een vrouw die bekend stond om haar grote schoonheid. Een vrouw zei, hier is ze ongeveer een meisje van 16, 17 jaar. Ze was al getrouwd met Azis, koning van Emesa, maar die heeft ze gewoon laten zitten. Waarschijnlijk door toedoen van die tovenaar Simon, waar we ook al van gehoord hebben in het boek Handelingen. Waarschijnlijk heeft Felix die tovenaar gebruikt om Drusilla in zijn bezit te krijgen. Maar het was een onwettige verhouding. Zoals zo in het Nieuwe Testament sprake is van Herodes in de tijd van Johannes de Doper, die Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, bij zich had en daarover door Johannes de Doper bestraft werd. Het lijkt allemaal een beetje op elkaar. Die Herodes was ook bang van Johannes de Doper en tegelijk wilde die hem graag horen. Hij beefde voor hem, maar hij liet ook zijn hoofd eraf slaan, omdat hij de dappere, zelfstandige man wilde zijn. Drusilla wordt door onze kanttekenaren omschreven als moedig en onkuis. Maar ze was ook moedig, ze was niet bang. Maar ja goed, de orthodoxe Joden die haten die situatie, te begrijpen. Er was heel wat aan te werken. Felix was een man. In de zaken van zijn regering had hij heel wat op zijn kerfstok. En als het over zijn privéleven ging, dan zou je moeten zeggen, het was een man zonder rem. Hij had geen rem. En hij was door een, je zou zeggen, door een verzengende begeerte bezet. Ik zei al, die Drusilla was in die tijd, wij zouden dat noemen, een soort schoonheidskoningin. En er was maar één begeerte. Ik moet haar hebben. Ik wilde haar hebben. Het is ook gelukt dus. Hij, die jongen, bij hem vergeleken, een jonge, schone vrouw. Ontwikkelde vrouw. Nou, na sommige dagen komt hij met Drusilla, zijn vrouw, die een Jodin was. Die weet er heel wat van. Want er staat niet bij waarom zegt Lucas dit door de Heilige Geest, die een Jodin was. Niet voor niets. Misschien zegt hij het om ons te laten voelen. Zij wist er heel wat van. Zij wist wat haar vader gedaan had. Jacobus onthoofd, dat was Jacobus de apostel. Petrus gevangen. Petrus wonderlijke bevrijding. Ellendig einde van de vader. Tegelijkertijd, je zou zeggen, die haat-liefde verhouding. Net als bij Johannes de Doper en Herodes. Hij wilde hem graag horen. Hij komt niet laten om elke keer weer contact met hem te zoeken. Maar tegelijkertijd was hij ergens bang voor hem. Je leest ook dat toen hij Johannes moest doden, of moest doden, toen Salome het hoofd begeerde van Johannes de Doper op aan stichtte van haar moeder Herodias, dat hij bedroefd werd. Maar om de eedzweringen durft hij niet te laten om Johannes te doden. Maar doodde hij met het zwaard. Nou, daar moet Paulus komen. Steeds die raakvlak. Felix, de machtige slaaf, stadhouder. Drusilla, die vanuit de familie heel wat dingen weet, op heel wat manieren geconfronteerd is met de naam Jezus van Nazareth, met de volgelingen Jezus van Nazareth, die misschien wel gezegd heeft, ik wil die man toch wel eens horen. Ik weet er wel een hoop van die Nazareners, maar ik heb het nog nooit echt van iemand zelf gehoord. Wat die mensen nou geloven. Hij is een Jood, Paulus. Een Romein, maar ook een Jood. Nou weet je wat, we zullen hem horen. En Paulus wordt gehaald. Om wat te vertellen. Van het geloof in Christus. Dat betekent hier zoveel als dat hij een uiteenzetting geeft van wat dat toch betekent voor godsdienst. Die met Christus te maken heeft. Waar die naam zo hoog geschreven staat. En dan zal Paulus preken, uiteenzetten. Merkwaardige situatie. Weer een confrontatie. Felix, vertegenwoordiger van het Romeinse imperium. Drusilla, ergens vertegenwoordigster van afvallige Joden. En dat mannetje die Paulus staat, geketend aan een soldaat of alleen, die daar moet vertellen, waar komt het op neer, dat geloof van jullie? Het staat ons niet allemaal verteld, beschreven, wat Paulus heeft gezegd. Lucas geeft een korte samenvatting. Als hij handelde van rechtvaardigheid en matigheid en van het toekomend oordeel. Heel. Heeft dat te maken met het evangelie? Jawel. Jawel. Rechtvaardigheid. Ik denk hier dat Paulus niet heeft verteld, ik ben gerechtvaardigd door het geloof. Maar dat hij hier heeft benadrukt, geen zondaar zal het gewis verdervend komen, als in het gericht door God wordt wraak genomen. Hij, die van deugd en godsvrucht is ontdaan, zal niet bestaan. Waar het vrome volk vergaat. Je weet toch wat Johannes de Doper in die confrontatie met Herodes en met het volk en met de fariseeën, wat hij allemaal gezegd heeft. Daar moet je niet van, oh, dat wettische gedoe. Nee. Als het gaat om vergeving, zal ik horen van schuld, of het geloof is vers 2. Van verlossing, dan zal ik ontdekken dat ik in de gevangenis zit. Dan moet je die wijsheid zien die Paulus hier krijgt. Hij weet natuurlijk heus al hun achtergrond. Van Felix, zowel als van Drusilla. Hij weet van zijn onrechtvaardigheid als het gaat over het besturen van het land. Hij weet hoe hij de mensen tegen elkaar uitspeelt en als ze te gevaarlijk worden, Al is het een hoge priester, dan laat hij ze uit de weg ruiken. Oh, wat een klap is dat dus. Deze man, die toch maar een vertegenwoordiger is van dat groot Romeinse Rijk, maar die er op zijn post, in zijn ambt, niet altijd even rechtvaardig doorheen gaat. Dat zegt Paulus niet met naam. Hij heeft heus niet gezegd, jij dit, jij dat. Maar het komt in zijn verkondiging wel zo naar voren, dat het duidelijk wordt. Dat ben ik. Dat ben ik. En dan matigheid. Hier heeft het te maken, dat woordje matigheid, wij zouden zeggen met een rem, met die zijn geest beheerst, is sterker dan die een stap inneemt. Dat was het zwak. Zeker in het leven van Felix. Hij was buitengewoon sterk gericht in zijn persoonlijke leven op lol, op eten, drinken, vrolijk zijn. Pluk de dag. Op zijn manier dan. Hij leefde losbandig. Het was geen zelfbeheersing. Zeker niet als het gaat om vrouwen. Daar zit dat jonge vrouwtje. Daar zit die man. Die vrij geworden slaaf van Antonius. Ieder met hun leven. Dat geschonden leven. Het leven vaak zo zwart. Politiek, maar ook persoonlijk, privé. En dan staat die man. Niet jij dit, jij dat, jij zus, jij zo. Maar die confronteert ze met de gerechtigheid Gods. En met de matigheid. En het toekomende oordeel. Ja, dat moesten ze al helemaal niet. Dat nam geen plaats in hun denken in. Toekomende oordeel. En Paulus mag het op zo'n manier voorstellen. Zo eerlijk. Zo open. Dat Felix ervan begint te beven. Hij wordt bang. Die groot geworden man, die zijn eigen rijk gestolen heeft, die over lijken gaat, wordt nu bang. Hij kan het niet meer uithouden. En hij zegt, voor ditmaal ga heen. Als ik gelegen tijd zal hebben bekomen, zo zal ik het tot nemen. Gelegen tijd. Kijk, het klinkt een beetje raar wat ik nu zeg. Het is de grootste dwaling. Hij heeft veel kwaad op zijn kerfstok. Zijn vrouw, zijn jonge vrouw, trouwens, hij is er geen eens mee getrouwd. Ze is gewoon weggelopen bij haar vorige man. Zijn vrouw is ook wat dat betreft geen heilige. Maar dit, als ik gelegen tijd zal hebben bekomen, zo zal ik het tot mij voeten. Dat is het grootste kwaad. Waarom? Ik heb geen gelegen tijd. Ze hebben het niet. Je moet hier niet vroom over praten. Ja, ja. Als we nou maar niet zeggen, net als die Felix voor ditmaal ga heen, als ik gelegen tijd zal gekomen. Die hebben wij niet. Dat is juist de inbeelding van de goddeloze mens. Dat is nou juist zijn zelfhandhaving. Dat is ook zijn ondergang. De waanidee dat ik gelegen tijd te zijn tijd zal hebben. Die heb ik niet. Ik ben verloren. Er is maar één conclusie mogelijk. Ik ben verloren. Ik heb geen tijd voor God. Jij toch wel? Nee, ik niet. En de gelegen tijd heb ik nooit. Alleen waar God in zijn onuitsprekelijk genade, soevereine genade, mij doet horen. Heden. Heden indien gij zijn stem hoort. Heden is het de dag der zaligheid. Dan is het tijd. Verder niet. Het is geen uitvlucht. Ja, ergens natuurlijk ook wel. Het is hoogmoed. Hij heeft de zaken in zijn hand. Denkt hij. De volgende keer. Hij bedoelt, joh, als ik nog langer doorpraat, dan word ik echt, dan weet ik niet waar ik het zoeken moet. Maar die tijd komt niet. Nee, om zo, met al je goddeloosheid, met je niet kunnen bestaan, met je onmatigheid, en met je onrecht, nou te horen. Nou, dat is Gods werk. Daar is hij niet mee klaar, hoor, dat weet ik wel. Maar hier is hij helemaal niet mee klaar. Als ik gelegen de tijd zal komen. Want dan zal God in de eeuwigheid zeggen, wat droomde jij van een gelegen tijd? Hoe haalde je dat in je hoofd? Wat dacht je van jezelf? Dat er misschien nog een keertje zou komen in je leven, dat je zou zeggen, ja, vertel me nou, ik ben nou zo ontvankelijk en ik ben nou zo. Voel. Daar gaat het om. Laten we niet omheen draaien en zeggen, oh ja, erg hè. Net als die andere, hè, beweegt me bijna een christen. Of schijt eruit. Het is allemaal de hoogheid en de ijdelheid en de handhaving van onszelf. Ja, maar wat dan? God. Als je Gods stem mag horen, dan is het zijn tijd. Zijn tijd. Heere, bekeer me. Alsjeblieft. Ik weet niet wat het is, bekering, maar bekeer me alsjeblieft. Red me. God. Oh, dat is altijd weer het onzagwekkende. Tegelijke troostrijke. Voor mij is nooit geen gelegen tijd. In voorspoed niet, in tegenspoed niet. Op mijn sterfbed niet, in nood niet. Niks. Maar God zegt, dit is de wel aangename tijd. Dit is de dag der zaligheid. Dan is het er ook. Heb jij geen gelegen tijd meer nodig? Want dan weet je, als je daarop wacht, dan lig je al lang in de hel. Ja? En jij er nog eens tijd? Dit is de tijd. En dan, om dan, en dat is alleen maar genade, om dan, zoals je dan bent, zo'n lammeling, zo'n onrechtvaardig, zo'n remmeloos mensen, om dan te horen, niet alleen, het is verloren, maar ook, het is gevonden. Hij heeft mij gevonden. Nou, ga heen, weg, het is voorbij. Ja, het is heel erg hoor. Het lijkt gewoon, maar het is, als je erover nadenkt, gebeuren hier ontzettende dingen. Want het is zo'n tegenstrijdig figuur. Hij hoopt tegelijk dat er door de vrienden vandaag of morgen een hoop geld gebracht wordt. Een soort losgeld. Laat Paulus los. 10.000 gulden, 20, 30. Wat een tegenstrijdig mens. Maar er komt niemand. Denk, zo wil Paulus trouwens ook niet vrij. Maar hij denkt elke keer nog. Wanneer komen ze nou eens over de brug? Zou hij niks weten? En dan laat hij Paulus komen. En dan praat hij met hem. Dikwijls. Over allerlei dingen. In de hoop iets op te vangen. Over de losprijs. Maar er gebeurt niks. En zo gaat de tijd voorbij. Maar Gods tijd gaat niet voorbij. Het woord gaat door. 2 jaar lang. Spreekuur in de gevangenis. En het woord Gods wies. En zondaren worden bekeerd. En gelovigen worden versterkt in het allerheiligst geloof. En mogen meer leren van die ene offerand op Golgotha gebracht. Zo is de overwinning aan het Lam. Amen.